Welkom bij de Scaling Up Podcast. De podcast over scaling up. Heb jij of werk je bij een snelgroeiend bedrijf? Blijf dan even 20 minuten luisteren. In deze podcast ga ik, Jorine Nelissen, in gesprek met Victor van Velen en Bart van Nol, de experts in Nederland op het gebied van scaling up. Waarom deze gasten? Nou, Bart is ondernemer, mede-eigenaar van Scale Up Company en ook Victor is ondernemer en ze zijn allebei scale-up coach. Samen hebben ze al meer dan 400 bedrijven begeleid. Met hen duik ik vandaag in de veel voorkomende uitdagingen van scale-ups en de tools die Scaling Up biedt voor ondernemers van groeibedrijven en hun leiderschapsteam. In deze podcast gaan we het hebben over brand promises. Of eigenlijk gewoon de beloftes die je maakt naar je klanten. Waarom zijn die eigenlijk belangrijk? We gaan een paar mooie voorbeelden bespreken en we gaan het hebben over hoe je ze maakt, hoe je ze niet moet maken, een paar do's en don'ts en we eindigen natuurlijk weer met een samenvatting. Bart, waarom is een goede brand promise belangrijk? Hoe kan je daar nou het verschil mee maken?
Nou, een brand promise, dat is dus letterlijk een belofte naar je klant dat je iets oplost, iets betekent, dat je een bepaalde waarde levert. Dat is een geweldig marketing instrument, een geweldige mogelijkheid om nieuwe klanten binnen te trekken.
Hoe werkt dat dan?
Een brand promise, met je organisatie los je een probleem voor klanten als het goed gaat. Of je maakt iets veel makkelijker of leuker. Veel organisaties die hebben wel een brand promise, maar vaak is het een brand promise die ze hebben bedacht vanuit dat ze iets goed kunnen produceren of dat ze iets zelf heel erg waardevol vinden. Maar een goede brand promise, dat is iets wat enorm belangrijk is voor je klant. Ik heb daar een leuk voorbeeld van. Ik heb een post terug mocht ik voor een grote online warenhuis werken en die vooral heel veel meubels, huis- en tuinproducten verkoopt. Wat je natuurlijk veel hebt bij webwinkels, die hebben dan brand promises zoals vandaag besteld, morgen in huis. Of ja. Dat soort dingen. Of je vindt er niks, mag meteen terugsturen. Ja. Zij zijn met hun klanten in gesprek gegaan. En wat bleek nou? Die klanten die willen niet zozeer de spullen, zeker als het gaat over meubels bijvoorbeeld, een bank of iets dergelijks, willen ze niet zozeer snel bezorgd hebben. Maar ze willen ze precies bezorgd hebben op het moment dat zij er klaar voor zijn om zo'n enorme nieuwe grote bank in hun huiskamer te zetten. Dus ze hebben die brand promise op basis van de gesprekken met de klant hebben ze gezegd, hey, wij hebben iets nieuws. Bij ons is het niet vandaag bestellen, morgen in huis. Maar wij beloven je dat als je bij ons een bank bestelt, dat je hem in een tijdslot binnen een anderhalf uur precies bezorgd krijgt bij jou thuis.
Hoeveel brand promises heb je eigenlijk nodig?
Nou, zal ik daar eens een antwoord op geven?
Ja, graag.
1 is top, 3 is nog beter volgens mij. Er is niet echt een waarheid op dit vlak. Misschien verschillende meningen daarover. 2 dingen die ik heel tof vind aan het hebben van een goede brand promise. Is 1, het zet heel duidelijk neer waar jouw bedrijf over gaat. Dus wat je eigenlijk belangrijk vindt. Dus af dat voorbeeld van Bart wat hij net, dan heb je dus iets met die klant. En dat is super tof als jij je een beetje kan voorsorteren op die online winkels zijn die echt voor zijn klant, met zijn klant meeleeft. Hoef je niet misschien de goedkoopste te zijn. Hè? Dus dat is weer. Dus het zet je al een beetje weg als
precies,
wat voor type bedrijf je
onderscheiden.
Bent.
Ja, toch? Wat is je onderscheidend vermogen.
Ja. Ja. Dus dat is 1. En 2, waarom ik mega enthousiast ben over hebben van bedrijven die een goede brand promise hebben, is omdat het zoveel intern ook recht zet. Dus wat ik het leuke vind van een brand promise, we tekenen het ook wel eens in de coachings die we doen, als een topje van een ijsberg. En onder die ijsberg zit eigenlijk de hele organisatie. Want er moet, in het voorbeeld van Bart, er moet nogal wat veranderen in de logistiek, maar ook in de klantenafhandeling en misschien in de hele efficiëntie van het proces van zo'n webwinkel, om het mogelijk te maken dat er tijdslots worden gekozen van anderhalf uur.
Ja.
Dus dat vind ik een van de toffe elementen aan, dat het niet alleen market-facing is, dus dat het niet alleen een belofte is die je klant heel interessant vindt en leuk vindt, maar dat het ook naar je interne organisatie een katalyserend mechanisme, met allerlei KPI's erop, om het ook voor elkaar te krijgen.
Een brand promise is een belofte aan je klant, van hé, als je met ons zaken doet dan. En die brand promise, een goede brand promise is dus meetbaar. En als je het als organisatie niet realiseert, dus je komt je belofte niet na, dan zit er ook een serieuze sanctie op de brand promise. He, want anders kan je van alles nog wat beloven. Maar als je dus niet nakomt, ja, dan moet het dus ook, dan moet het pijn doen.
Maar Bart, hier wordt het interessant. Want ik denk dat een brand promise, dat is natuurlijk iets wat marketing, reclame, waar consultants allemaal wat over kunnen vertellen. Maar wij lineeren ons natuurlijk aan die scaling-up methode. En daarin zeggen wij wel heel duidelijk, een brand promise 1 is een goede belofte naar je klant, dat is prima. Maar zoals wij een brand promise uitleggen, of ik in ieder geval, is die meetbaarheid eraan. Dus wat, als je echt iets kan zeggen, joh, we doen dit en we komen het na. En als we het niet nakomen, doet het pijn. Mm-hmm. Dan krijg je intern de juiste processen aan de gang.
Ja, ik ben wel van de voorbeelden. Heb je hier een voorbeeld van? Want ik snap het idee wel, maar wat betekent dat dan in de praktijk?
Ik heb er twee. Eentje uit het boek, hè, die ik altijd heel leuk vind. Of in ieder geval vanuit de spreekbeurten van Fern Harnish zelf. Die komt zelf met het voorbeeld. En ik zal misschien een paar fouten maken met Oracle servers. Hè. Die zeiden, ja. Ja, we doen de Fortune 500, dat is onze kernklant. En daar willen we servers voor in het kantoor zetten. Ja, dat was natuurlijk vroeger. Tegenwoordig gaat alles in de cloud. En die hadden gewoon een hele simpele marketing brand promise campagne. Ze zeggen, jongen, onze servers zijn 10 keer zo snel als die van IBM. En anders krijg je €1 miljoen. Nou, dat is natuurlijk een hele vette berekenbare brand promise. €1 miljoen.
€1 miljoen.
Ja, alleen wat is nu de grap? €1 miljoen voor een server voor de Fortune 500 bedrijf is natuurlijk is een schijntje. Dus die projecten zijn miljoenen euro's. Dus ze konden het leiden en ze triggerden daarbij dus ook de development afdeling van hun eigen bedrijf om het dan ook waar te maken. En dat is dus weer heel tof. Dus dat vind ik een meetbaar, gewoon heel simpel. Onze brand promise 10 keer zo snel en anders krijg je €1 miljoen. I love it.
Was het ook van IBM dat die zeiden van er is nog nooit iemand ontslagen om voor IBM te kiezen? Of was het een andere club?
Ja, dat zei IBM.
Ja. Leg eens uit.
Nou ja, je moet als IT-persoon in een grote organisatie allemaal investeringsbeslissingen nemen.
Oh, en, zo.
Nou ja, als je voor IBM kiest, dan word je er nooit uitgerukt.
Nou, die gaan op safety, ja. Ja. Goeie, ook een interessante brand promise.
Bart, jij zou nog wat vertellen over de brand promise van Peppermint?
Ja, dus ik vind dat een van de... voor mij was dat... Hè, dat is natuurlijk heel veel van die dingen... realiseer je pas later dat dat heel effectief was.
Dus achteraf wijzen.
Ja, precies. Dat is altijd makkelijk kletsen.
Dat is slim toen.
Maar bij Peppermint, de organisatie die ik samen met Doris van Zutphen ooit ben gestart. Dat groeide heel vlot en van alles nog wat meegemaakt. Maar in ieder geval, wij hadden vanaf het begin af aan, wij deden veel salesactiviteiten. En we hadden vanaf het begin, onze brand promise No Cure, No Pay. En dat was best Amerikaans en best agressief in die tijd. Maar dat betekent eigenlijk zoveel dat een partij die ons, weet ik veel, televisiegidsen, krantenabonnementen, televisieabonnementen liet verkopen, die betaalde voor wat ze afnamen. En met die brand promise konden we eigenlijk bij iedereen in gesprek. Hè? Of het nou een energiemaatschappij was, of een telefoniemaatschappij, of iemand iets bezorgde. Want ja, goh, het verhaal is, als het niet oplevert, betaal je niks. Dus dat was één. Tweede ding was dat onze hele interne structuur gebouwd was op het doen van transacties. En als er geen transacties waren, dan verdienden mensen helemaal niet lekker. Waren er wel transacties, konden mensen echt fantastisch verdienen. Dus de mensen die die bij ons niet verkochten, die gingen na 2-3 keer dat doen en stopten ze ermee.
Een zelfregulerend mechanisme.
Precies. Dus wat er eigenlijk gebeurde is dat zowel intern als extern was alles op die transactie gericht. En destijds, toen dat van ons opkwam, toen hadden we heel veel concurrenten als promotiebureaus en dergelijke. En die hadden mensen allemaal vaste uren, lonen en die hadden allemaal vaste afspraken. En die wilden dat niet No Cure, No Pay. Dat vonden ze te heftig. En in hun geval snapte ik dat ook, want ze konden dat niet waarmaken. Dus wat gebeurde er? Die clubs die gingen zijn opdracht aan en op een gegeven moment kregen wij dan gewoon het hele portie, terwijl we begonnen met 2-3 van die bureaus. En de mensen die bij ons werkten, dat bleken gewoon commercieel mensen die het leuk vonden om transacties te bouwen. Kortom, de markt liep gewoon echt naar ons toe. En doordat we dat No Cure No Pay waarmaakte extern, moest het ook intern waarmaken. En daardoor klopte dat bedrijfsmodel en wonnen we de concurrentie destijds. En daarna kwamen er heel veel andere partijen die het ook weer beter
hebben. Heb je het hier wel over 20 jaar, 15, 20 jaar geleden?
Jongens. Zo oud ben ik, Vic.
Dus het is nu misschien wat minder populair, hè? Maar dat was destijds een heel goed idee. Voor de markt uit eigenlijk. Hè? Ja. Gebeurde nog niet zo heel veel.
Dus een brand promise is eigenlijk de belofte die je naar je klant doet. En waarmee je jezelf onderscheidt en die ook een beetje pijn moet doen. Het geeft enerzijds duidelijkheid naar je klant wie je bent, maar het geeft ook intern heel veel structuur, focus, richting. Het bepaalt hoe je werkt en ook wie er bij je komt werken. En of ja, het, Ja. Het scheidt best wel snel, denk ik, het kaf van het koren, wie er wel en niet bij jouw manier van werken en jouw belofte past.
Ja, ook welke type klant je uiteindelijk erbij krijgt.
Ja, en het is ik wil graag nog één voorbeeld van dat laatste noemen. Dat vond ik ook een leuke. In een masterclass een post terug sprak ik een partij in de IT. En wat zij vaak hadden, is dat iemand aan de commerciële kant, een account manager, een IT-project verkocht. Dat door de operatie soms eigenlijk niet goed gerealiseerd kon worden. En die operaties zijn, iemand heeft gewoon een product verkocht wat we niet goed kunnen leveren. En zij hebben toen intern bedacht dat als iemand, een klant, niet tevreden is over een product, dan komt de account manager die het product aan jou verkocht heeft, die komt elke week met jou vergaderen en zitten totdat dat probleem opgelost is. Nou, ik weet niet of voor de mensen die luisteren en die zelf commercieel zijn of die met commerciële teams werken, als een account salespersoon iets niet wil, dan is het elke week op delivery zitten. Dus wat er gebeurde intern was dat die salesmensen in no time heel goed begrepen hoe ze dat product goed konden aanbieden en die gingen dus niet iets anders aanbieden, want die moesten dat dan zelf oplossen, dat probleem. Dus dat loste bij hen een intern proces heel mooi op.
Ja, dus het doet dan niet alleen pijn voor de organisatie, maar ook echt pijn bij de medewerker zelf.
Ja.
Mooi. Hey, hoe bedenk je een goede brand promise?
Ik hoopte al dat je dat ging vragen. Want het is wel een proces. Daar zit een proces onder. Hè? En dat is niet helemaal makkelijk in één keer te begrijpen. We gaan het in ieder geval proberen om daar een beetje kader omheen te zetten. Kijk, de goede brand promise, hebben we net al gezegd, heeft iets te maken met waar je zelf voor staat. Dat is nummer één. Maar vervolgens moet je eigenlijk, voordat je een brand promise hebt, moet je natuurlijk de basis goed in kaart hebben. Dus je moet goed weten, wie zijn nou eigenlijk mijn klanten? Wat is nou waar zit de perfect fit? Welke klanten zitten op mijn toegevoegde waarde te wachten?
En op welke klanten zitten wij te wachten? Hè? Dus ook heel belangrijk, kies wie je binnen wil halen.
Kies je eigen klanten in eerste instantie. Hè? En als je die goed in de smiezen hebt, dan zeggen we vaak, maak daar dan ook nog zo'n persona van. Hè? Is dat dan Dirk van 45? En waar is die dan bijvoorbeeld bang voor? Hè? Zoals dat voorbeeld van IBM. Nou, misschien is diegene heel bang om zijn baan te verliezen. Nou, dan kan je daar, als je daar een brand promise op kan plakken, dan los je natuurlijk wat moois op. Hè? Dus het stapje naar een goede brand promise gaat altijd via eerst goed kijken wie je kernklant is en wie je wil dat je kernklant wordt. Waar de match perfect is. Welke persoon zit erachter en wat zijn de zorgen van die persoon? Of wat zijn, hè, dat noemen ze dan technisch gezien, koopbarrières. Wat zijn de barrières die tussen jou en een klant staan? En kan je die met een brand promise omdraaien? Dat is natuurlijk, als je een zorg kan omdraaien naar het voorbeeld van de bank. Goh, ik wil wel een bank online kopen, maar irritant, want dan moet ik de hele dag thuis blijven. Als dat echt van jouw kernklant het probleem is, dan kan je een brand promise opplakken. Moet je een hele hoop intern doen, maar dan ben je lekker bezig.
Ja, wat ik nog wel leuk vind om aan toe te voegen, Fik, mooi ook dat het verhaal dus op die koopbarrières. In een stuk theorie wat ik daar veel voor bij klanten gebruik, die gaat eigenlijk uit van, die zegt, joh, als jij je kernklant goed gedefinieerd hebt, dus je weet met wie je zaken wil doen, dan zijn er eigenlijk maar drie situaties waarin een klant geen zaken met jou wil doen. Hè? En één daarvan is, die is gewoon niet in de markt. Je verkoopt auto's, hij heeft een auto. Hoeft geen auto.
Nee, ook geen derde auto.
Het tweede is, de klant weet niet dat jij bestaat, weet niks van jouw aanwezigheid. Hè? Dus dat is de situatie dat de klant gewoon niet weet dat jouw oplossing, product of brand of weet ik veel bestaat. En de derde situatie is dat de klant je wel kent, weet dat je oplossing er is. En in dat geval, voor die klant is de uitdaging om die te laten kopen. Dus dan is er een barrière, een koopbarrière of een misvatting of een zorg. En die kun je fantastisch wegnemen met een brand promise.
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe je ze dan daadwerkelijk uitwerkt. Want hey, je brengt eerst in kaart met welke klanten je wil werken en wat hun zorgen zijn. Maar hoe krijg je dan echt een scherpe brand promise? En wat werkt wel en wat werkt niet?
Een methodiek die ik veel gebruik, die gaat eigenlijk uit van eigenlijk een heel eenvoudige manier. Je begint inderdaad bij die brand promise. Je kijkt van ook bij de koopbarrières. Je kijkt van wat zijn eigenlijk redenen waarom een klant niet bij ons koopt. En die redenen, die koopbarrières, die wil je ook goed geverifieerd hebben in de praktijk. Hè? Dus dat echt klopt. Heel vaak denken mensen dat iets een koopbarrière is. Mm. Maar wij zeggen, begin dan eerst ook echt goed met die klant in gesprek te gaan. En zoek die interactie op. Hè? Dus er zit een proces aan voor in voorbereiding doordat je het bent. Maar goed, stel je ervoor, je weet goed waarom die klant niet bij je koopt. Dan ga je kijken, kunnen we een belofte bedenken die maakt dat de zorg van die klant, als het ware, dat je die zorg kunt wegnemen. En hoe kunnen we meten, dus dat is een belangrijke, kunnen we een KPI of een meting doen op die zorg, dat we die echt hebben weggehaald. Dus kun je dat meetbaar maken in dat proces. En kun je een sanctie bedenken die je op die zorg zet, die het ook echt voor een klant denkt, joh, maar als ze dit beloven, dan durf ik het wel aan, dan wil ik het doen. En ga het dan gewoon vooral testen. Dus wat wij zeggen daarin, mensen denken aan brand promise, maar dat is een positionering en zo. Een verhaal hebben we al 3 jaar geleden bedacht of weet ik veel wat. Maar je kunt gewoon, zeker als je er 3 hebt, wat ook mijn voorkeur is dat je er een paar hebt, een paar brand promises, dan kun je, gewoon
snel testen. Dat is wel echt een elementair ding wat Bart nu ook zegt. Het gevaar bij het denken in brand promises is dat je heel erg de marketing consultancy tak kant op gaat. En dat je dus heel lang met iedereen erover gaat hebben. Terwijl dit is eigenlijk het mechanisme waar je al vrij snel in kan testen. En je voelt vanzelf welke van de 3 het hardste aanslaat bij jouw kernklanten. Dit hoeft geen lang proces te zijn. Ik heb een aantal bedrijven gecoacht die gewoon zijn gaan testen in een kwartaal. En terugkwamen zeiden, yo, dit is even, onze klanten slaan hier heel hard op aan. Dus dit gaan we uiteindelijk groter maken dan het nu is.
En heb je dan een voorbeeld met welke brand promise ze starten? En waar ze dan uiteindelijk mee eindigen? Hè? Dus hoe ga je dat dan testen en welke dingen passen ze dan aan?
Nou, in veel gevallen heb je vrij snel wel te pakken waar die klant, als je die kernklant en dan die personalia of persona eraan hangt, dan hebben ze die koopbarrières kan je wel vrij snel in de smiezen hebben. Hè? Simpelweg door 5 van je kernklanten te bevragen, wat zijn je koopbarrières. Daar kan je in 1 sessie ook wel een paar oplossingen tegenover zetten. En die kan je vervolgens aan diezelfde 5 mensen vragen van, joh, als we deze oplossing op jouw problemen hebben, welke vind jij het leukst? Bijvoorbeeld, nou, dan heb je eigenlijk al bijna je geteste richting. Maar vervolgens is het nog wel in de uitwerking van een brand promise, maar dan nogmaals, dan heb je al je richting. Dan is het volgens de uitwerking van, hoe ga je dat nou naar de markt toe brengen? Wat is je tegenprestatie als je het niet haalt? Dat soort dingen zijn, dat is fine-tunen. Daar kan ik wel 1 heel enthousiast voorbeeld over geven.
Graag, leuk.
Waar ik in ieder geval heel enthousiast over ben, is een bouwbedrijf. Het komt uit een vissersplaats. Nou, mag je zelf uitmaken welke er allemaal nog zijn. Vrij groot. En dat was een bouwbedrijf van de tweede generatie. En de tweede generatie is slim. Er zijn allemaal analytische slimme jongens van misschien wat ouder. De eerste generatie waren echt bouwers. En die jongens dachten, we nemen het bedrijf wel over, maar we gaan het even een potje smart doen. We hebben allemaal gestudeerd. We nemen het bedrijf over van onze vaders. Maar wij gaan op die bouwplaats efficiënt werken. En dat schijnt een groot probleem te zijn. Ik ken de bouw niet goed, maar dat schijnt een ding te zijn. Heel veel miskleunen, wordt veel gewacht op elkaar en dat soort dingen. Zij zijn heel veel van prefappen. En hebben dus uiteindelijk gezien, daar zijn we goed in. Wat is nou de irritatie van een projectontwikkelaar? Nou, dat er vertraging is, dat is de grootste irritatie. Dat zijn persona van de projectontwikkelaar, is 45, wil geen vertraging, wil namelijk naar het volgende project. En zij hebben gezegd, oké, dat gaan we kort, hoe kunnen we dat kort meten? Nou, dat zijn de fuck-ups per week eigenlijk, dus waar mensen stilstaan. Die gaan we op een bepaalde manier meten. En guess what? Als het aan ons, als wij een fuck-up veroorzaken, dus vertraging veroorzaken, krijg je een viscar op vrijdag op de bouwplaats.
Een viscar op vrijdag, fik.
Dit is maar 1 voorbeeld. Ik heb er nog eentje van een ander business-to-business bedrijf die zegt, joh, als je ons onder een 8 geeft, dan krijg je een taart. Het gaat erom, wat het leuke extra van dit element is, als dat die viscar of die taart, dat worden opeens reclame-methodes in je kerndoelgroep. Dus snap je? Iedereen op die bouwplaats die denkt, die viscar, gebrand van dat ene bedrijf, dat is lachen. Waarom beloven ze dat eigenlijk? En dan gaan zij, jouw brand promise, tegen anderen. Ja, dat is namelijk dat bedrijf dat nooit fuck-ups maakt. Dus als ze het doen, dan, en zo ben je opeens bekend bij heel veel van jouw doelgroep, van jouw kernklanten, als dat bedrijf wat liever geen fouten maakt. Ja. En het consumentenvoorbeeld hier, Ben ik op stoom? Mag ik 1 consumentenvoorbeeld hierbij noemen? Dat is bijvoorbeeld wat ik leuk vind van de Jumbo. Hè? Dus de 7 waarheden van Jumbo is snel winkelen. Hè? 3/3 in de rij is de kassa erbij.
Ja.
Heerlijke brand promise, toch? Nou, dat weten we allemaal. En dit is het waarom bijvoorbeeld de hele organisatie van zo'n supermarkt, waarom er poortjes staan in een supermarkt. Heb je er wel eens over nagedacht waarom er poortjes staan in een supermarkt? Nergens voor nodig, toch?
Nee.
Je mag toch altijd naar binnen? Is dat niet dat je op een moment niet weer naar binnen mocht, toch? Heb je een poortje?
Nou, je mag niet met je karretje naar buiten als je je karretje hebt gevuld. Daar zijn ze bang voor, Fik. Ja, ik woon misschien in een slechte buurt.
Dit is, ja, maar dat hebben ze in hele kleine dorpjes, Appelscha en dat soort dingen, heeft daar helemaal geen last van. Maar er staan ook poortjes. Het komt gewoon dat ze dan weten hoeveel mensen er binnen zijn.
Oh,
en dan kunnen ze op een bepaald moment zeggen, ja, kassa, er komt wel 5 minuten een kassa bij, want je weet ongeveer 7 minuten per gemiddeld bezoek. Lalala. Het zijn natuurlijk allemaal efficiënte bedrijven.
Ja.
Nou gaat het toch nog wel eens fout bij de Jumbo. Komt er nog wel eens van 4e in de rij. Dat,
ik heb het laatst voor het eerst zien gebeuren.
Echt?
Iemand zei, sorry,
ik ben,
ik ben de 4e of de 5e in de rij. Dus krijgt hij echt zijn spullen gratis.
Weet je waar het, wat nou gebeurt? Dit ga jij doorvertellen. Nu weten heel veel podcastluisteraars het. Dus dit betekent dat het voor ze werkt, voor de Jumbo werkt. En dit is dus wat er letterlijk, ik heb een keer via gehoord dat de marketingdirecteur van Jumbo ook destijds heeft gezegd, we laten het wel eens fout gaan op een Brabantse zaterdag. Want dan
Om half twaalf. Ontzettend tafels druk is.
Ja.
In die,
dan zeggen ze, laat maar fout gaan. Want dan zit heel Brabant s'avonds aan de krookie chips op een verjaardag. En dan vertellen ze ook wat vandaag in de Jumbo. Dat ging niet goed, hè? Want dat ging dus de vier. Oh, dan kan je snel boodschappen doen, blijkbaar. En zo kan dus ook, hè?
Nou, dat is ook meteen dus één regel eigenlijk voor de werken met die brand promise die Victor er mooi uitpakt. Als je zo'n sanctie erop zet, dan moet je die sanctie, als die een keer misgaat, bijna glorieus uitdelen. Ja. Want het is een sterke marketingstuk. Want iedereen.
Make it a brand moment.
Iedereen ziet. Deze club is die doen wat ze zeggen. En dat is gewoon enorm sterk.
Ja.
Ja. Ja.
Een van onze brand promises in deze podcast is dat hij maar 20 minuten duurt.
Dus zit het eroverheen?
Hij komt in de buurt. Zijn er nog do's, don'ts, tips, tricks die jullie per se graag aan de luisteraar willen vertellen? Voordat we gaan afronden.
Nou, wat ik nog wel eens met clubs bespreek is van, joh, weet je wat er internationaal allemaal voor brand promises zijn in jouw segment of in je sector of aanpalende dienstverleners? Er is vaak heel veel creativiteit al door mensen bedacht en leuk om dat te volgen. Dus daar is dat rondje, dat zou ik zeker maken als je aan de slag wil gaan met brand promises.
Goeie. Als ik nog één ding mag meegeven, maak je brand promise meetbaar. Ik zie nog veel te veel brand promises die heel algemeen zijn en die uiteindelijk dan niet afrekenbaar zijn. En zo snel je ze meetbaar maakt, wordt het intern ook lastig om ze wel of niet te halen.
En dan mag ik er nog eentje doen?
Zeker.
Die gaat wat verder terug in het proces. Wat ik bij bijna geen clubs zie, is dat ze onderzoeken bij hun kernklanten die niet gekocht hebben. Dus dat zijn mensen die in potentie wel een klant hadden kunnen zijn, maar niet zijn geworden. Dat ze die vrijwel nooit bevragen waar dat in het proces niet goed is gegaan of waar ze iets anders hebben gekozen omdat ze boos zijn op die mensen of teleurgesteld of denken, daar heb ik niks meer aan of ik wil er niks meer mee.
Dat waren
of die
geen klanten.
Halen niks meer. Nou zo, maar daar haal je hierin hele goede informatie vandaan.
Ja, daarop aanhangend, dat is wel, ik zie te vaak dat er te veel aannames worden gemaakt over wie die klant dan is. Hè? Dus ja, wij denken dat onze klant hier en daar op zit te wachten. Dat is. En dan krijg je hele slechte brand promise. Terwijl die klant die weg is gegaan, die het eigenlijk heel belangrijk vond om bij te blijven, of blijkbaar iets heel slecht aan jouw bedrijf vond, dat is de gouden die je wil bevragen over wat we hadden kunnen doen om je binnen te houden.
Ja, ook dit is volgens mij weer een onderwerp waar we nog heel lang over door kunnen praten.
Oh jezus, ja, ik kan uren doorpraten.
Maar ik denk dat we moeten gaan afronden. Een goede brand promise is eigenlijk een belofte naar je klant over welke waarde je voor hem of haar gaat leveren en welk probleem je op gaat lossen. Het dwingt je om je te verdiepen in je klant. En het is een mooie tool om drempels bij die klant weg te halen. Het is onderscheidend vermogen naar de klant toe, maar ook intern. Want het geeft duidelijkheid over hoe je wil werken en met wie je wil werken. Een goede brand promise is meetbaar en heeft een consequentie die pijn doet. Dus don't make promises you don't intend to keep. En zelfs als je hem niet waar kan maken, dan kan die nog waarde toevoegen. Want als je er een mooie consequentie aan hebt zitten, willen mensen dat hebben. Als je nou nog vragen hebt over brand promises, hoe je ze moet maken, of als er een ander onderwerp is wat je graag wil besproken hebben in onze podcast, mail dan naar podcast@scalercompany.com en dan helpen we je graag verder. Ik heb nu alweer zin in de volgende opnames. Ik hoor je later.